gemeente. Volgende week zondag is er na de avonddienst gelegenheid om bij elkaar te komen in de zaal achter de kerk voor samenzang en een korte preekbespreking. Dit zo de Heere wil en wij leven. Dat is dus volgende week zondag na de avonddienst. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. En geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. 75, de versen 1 en 4. Gemeente, stellen wij ons nu voor de spiegel van de heilige wet van God en zingen wij daarna Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, vers 6. Na de wet des Heren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Jacobus hoofdstuk 3. Jacobus, de brief van Jacobus en daarvan het 3e hoofdstuk. En daar lezen wij het woord van de Heere. Zijt niet vele meesters, mijne broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en we leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en door harde winden gedreven. Ze worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. En alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt, de tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onzer geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die daarin die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen. Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijs uit zijn goede wandel, zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart en roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boos handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u in Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 4. Colossenzen hoofdstuk 4 en wordt gevormd door de versen 5 en 6. Colossenzen 4, de versen 5 en 6. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid met zout besprengt, opdat ge moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, er is voorbeden gevraagd voor broeder Danker Peeman, die in de komende week een onderzoek moet ondergaan in het ziekenhuis te Vlissingen. Zullen wij samen de Heere bidden en ook dank brengen. Eeuwige en heerlijke God, heilig is uw naam. Groot zijt gij. U hebt alle macht. En wij leven en wij bestaan door uw macht. En deze wereld draait verder. En dat is alleen maar door uw onderhoudende kracht. En zo zijn wij in alle dingen van u afhankelijk. Heere God, ook in het natuurlijke leven kunnen wij niet zonder u. Wij zijn in alles diep afhankelijk van uw onderhoudende macht. En Heere, zo belijden wij het u dat ook in het geestelijke wij diep van u afhankelijk zijn. Want Heere, wij hebben onszelf toch verkocht aan de vorst der duisternis. Wij hebben op dat vreselijke moment, vele eeuwen geleden in het paradijs, onszelf overgeleverd en vrijwillig onszelf uitgeleverd aan de machten van de duisternis. En toen had u alle recht om ons daar te laten zitten en dat wij eeuwig zouden omkomen. Maar Heere, in uw onbegrijpelijke liefde en in uw grote genade hebt u ervoor gekozen om mensen zalig te maken. En dat hebt u ervoor gekozen om uw eigen zoon, uw enige geboren zoon, te straffen voor de zonden van opstandige, rebellerende mensen. Want al zo lief hebt u de wereld gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in u zou geloven, niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En dat is het grote, onuitsprekelijk wonder. En dat wonder is nu doorgegeven de eeuwen door en mag ook onder ons verkondigd worden. We danken u, Heere, dat we gemeente mogen zijn, dat we samen mogen komen rondom uw heerlijk woord. Uw woord dat spreekt van genade, uw woord dat het bloed van Christus verkondigt. Dat bloed dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Want het bloed van Abel riep om wraak. Maar uw bloed, Heere Jezus, getuigt van verzoening en vrede. En zo mogen wij samenkomen hier onder de bediening van de verzoening. Zo erkennen wij u, uw goedheid, uw zorg. Want u maakt onderscheid daarbij, terwijl er van nature geen onderscheid is. Terwijl er zoveel dit evangeliewoord niet meer horen en niet willen horen, ook in ons land en vaderland, geeft u ons nog het voorrecht dat wij het mogen horen. Dat wij mogen horen hoe wij zalig moeten worden. Heere, wat is dat toch rijk? En nou komen wij tot u met belijdenis van onze zonden en onwaardigheid. En we belijden u dat wij het niet verdienen om hier te staan of te zitten. En dat u, Heere, naar recht ons kunt verlaten. En dat u ons kunt overgeven aan onze eigen dwaasheid. Maar Heere, wij bidden u of u in uw grondeloze barmhartigheid onze schuld en zonden niet wilt gedenken, maar of u ons wilt aanzien in het bloed van uw lieve Zoon en of u om Christus wil ons wilt verblijden door uw bemoeienissen. Want wanneer u overkomt, Heere, dan komt er licht. Ja, dan wordt de mens ontdekt aan zijn zonden en zijn schuld. Maar dan loopt het toch hierop uit dat uw liefde gezien wordt. En de genade die er is in de Heere Jezus Christus wordt geopenbaard. O, wat is dat toch een gelukkige zaak. Wat is dat toch een heerlijke zaak, Heere. Om licht te mogen krijgen op uw grote barmhartigheid, genade, liefde en goedertierenheid. En zo bidden wij u, Heere, verheerlijk dan uw eigen naam. Verheerlijk uzelf in het ontdekken van arme zondaren. Ontdek ons aan onze schuld, aan onze tekort, aan onze onwaardigheid. En laat zo de schoonheid en de heerlijkheid van Christus Jezus meer mogen schitteren. Opdat we door u, Heere Jezus, in een verzoend leven met God mogen wandelen en dat uw liefde ons zal leiden en zal leren te wandelen en te handelen naar uw wil. Heere God, wil dan nog bekering geven. Wil uw Heilige Geest uitstorten, opdat wij tot waarachtige inkeer en bekering mogen komen. In het bijzonder voor hen die nog vreemdeling zijn aan u, die geen kennis hebben, Heere, van u, nog van goddelijke zaken. Ze weten de feiten uit de schrift en ze kennen u, Heer, als een naam, maar niet als een persoon. Wilt u hen te sterk worden? Wilt u hen laten zien waar ze vandaan komen, uit een verbroken paradijs, en dat ze dagelijks hun schuld vermeerderen? En laat u hen zien, Heere, dat ze behoren te leven met u, en dat u alleen hen kunt zalig maken. O, maak dan plaats voor uzelf en wil het geestelijke leven schenken, daar waar het nog een dorre woestijn is. O, laat het daar mogen bloeien met de vruchten van uw Heilige Geest. Leid ook uw volk en kinderen verder, dat zij tot verdergaande en verdiepende bekering mogen komen, dat ze meer en meer mogen ontdekken wie ze zijn en dat hun ogen mogen steeds verder opengaan voor de heerlijke waarde van de Heere Jezus Christus. O, wilt u zelf zo wandelen in ons midden, wil vermaning en vertroosting geven, ook door de prediking van morgen. Heere, sterk uw dienaar, geef hem een stem en zalving om te spreken. Schenk ons ook allen de genade van uw geest om te luisteren. Ook als we thuis meeluisteren, bedien ons dan ook vanuit uw volheid. En geef dat het wel mag zijn en goed mag wezen om hier samen te zijn. Heere God, we bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die de zwakte van het lichaam ervaren en ook weten dat het vroeger zo anders was. Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u uw genade in hun harten verheerlijken? Ondersteun broeder Danker Peeman wanneer hij voor onderzoek moet gaan naar het ziekenhuis in Vlissingen. Heere, wilt u toch alles leiden? Wilt u de vermoeidheid nog wegnemen en uw genade hem laten zien? Vertroost en bemoedig hem. U hebt hem geleid en geholpen al zo vaak. Wil het ook nu nog weer doen, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere God, gedenk onze jongeren, ook de jongeren die nu in België en Frankrijk zijn op een reis van de Prins Maurits school. Gedenk en spaar en bewaar hen, breng hen ook weer veilig terug. En gedenk ons zo in uw gunst, maar breid uw koninkrijk uit door deze wereld. Verheerlijk nog uw koninkrijk, Heere. Wil nog velen tot bekering brengen door heel deze wereld heen. We bidden het u om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen, het werk in Gent. Dat is de tweede collecte. En dan willen we zingen Psalm 12, de versen 1, 6 en 7. Psalm 12, versen 1, 6 en 7. Geliefde gemeente, we zijn nu bijna aan het eind gekomen van de brief aan de Colossenzen. Hierna volgen nog verschillende groeten die de apostel overbrengt. Nou, u weet inmiddels wel, denk ik, dat in deze brief de apostel de heerlijke plaats en de unieke positie van Christus naar voren heeft laten komen. En dat de Heer Jezus ook centraal staat in de geschiedenis en in deze wereld. En dat alles draait om de komst van zijn koninkrijk. Daarom bestaat deze wereld nog. De Heer Jezus heeft alle dingen geschapen. En alle dingen worden door hem onderhouden. Ook alle dingen uit ons leven. Het wordt door de Heer Jezus onderhouden. En dat doet de Heer met de bedoeling dat wij hem zouden kennen en liefhebben. En voor hem zouden leren leven. Nou, u weet ook dat er dus die dwaalleraren gekomen waren in de gemeente te Colosse, die de nadruk van de Heer Jezus wilden afleiden. En daarom benadrukt de apostel hier in deze brief juist, als op geen andere brief, de heerlijke plaats van Christus. En dat vooral in de hoofdstukken 1 en 2. Maar dan vloeien daar ook uit voort praktische consequenties. En dat zien we dan in de verzen in de hoofdstukken 3 en 4. Want hoofdstuk 3 vers 1, daar hebben we vaker op gewezen. Daar zegt de apostel dat Gods kinderen zijn met Christus opgewekt. Ze leven in een nieuw hemels leven met hem, al zijn ze hier op aarde. En daarom moeten ze ook zoeken de dingen die boven zijn. En moeten ze niet leven voor de dingen van deze aarde, want hier horen ze niet thuis. Nou, dat is nou een levenslange strijd, ook in het leven van een kind van God. Want Gods kinderen zijn maar zwak in zichzelf en zijn zo gauw weer geneigd om te letten op de dingen van deze wereld. En ze komen erachter dat ze niets kunnen zonder de Here. Vorige keer zagen we hoe de apostel Paulus dan in hoofdstuk 4 wat praktische vermaningen geeft. En die zijn heel toepasselijk. Wanneer er oprechte bekering in het leven is plaatsgevonden, dan zegt de apostel dat we zo behoren te leven. En dat zal ook zijn wanneer de liefde van God als vrucht van de waarachtige bekering in uw hart leeft. Dat u mag weten waar de Heer u van verlost heeft. Dan hebt u hem toch lief, uw weldoener. En dan dringt de liefde van Christus u om toch in alles van uw leven, dan wilt u toch te leven zoals u het wilt, Heere. Niet zoals ik het wil, maar wat u wil, dat moet gebeuren. En hebben we de vorige keer gezien hoe de apostel Paulus in de versen 2 tot en met 4, dat hij daar praktische vermaningen gaf voor het verborgen leven. En daar ging het dus vooral om het gebed, ook het gebed voor de kerk. Dat was het ene waar hij op wees. En dan in de versen 5 en 6 wijst hij op het openbare leven. En we zagen dat dit de twee rails waren waar de trein van het geloofsleven over gaat. Het verborgen leven en het openbare leven. Beide zijn nodig. Je mag niet zeggen, het gaat alleen maar om het verborgen leven. En het openbare leven laat ik erbij zitten. Dat kan niet. En omgekeerd kan het ook niet. Er zijn mensen die zeggen, we moeten actief en praktisch christendom noemen ze dat dan. En dan verwaarlozen ze de persoonlijke verhouding tot de Here. Maar dat kan niet. Verborgen leven en het openbare leven, dat gaat samen op. Nou, vorige keer hebben we alleen maar over het verborgen leven gesproken. Het was geen tijd meer waar ik aanvankelijk gedacht had om wel ook dan over het openbare leven te spreken. Dus dan gaan we nu denken over die andere rail, het openbare leven. En ja, als we nou die beide teksten eenvoudig indelen, dan gaat het hier om praktische vermaningen voor het openbare leven. Dat zal heel duidelijk zijn. Praktische vermaningen voor het openbare leven. En dat heeft dan betrekking, heel eenvoudig, op vier zaken. U leest dat zo mee in de schrift. Ten eerste de wandel. Ten tweede de tijd. Ten derde het spreken. En ten vierde ons antwoord. Dus praktische vermaningen voor het openbare leven. En dit heeft betrekking op de wandel, hoe wij dagelijks wandelen. Ten tweede de tijd, hoe we met onze tijd omgaan. Ten derde het spreken, hoe spreken wij, hoe gebruiken we onze tong. En ten vierde ons antwoord, antwoord aan hen die buiten zijn. Dus, de apostel vermaant een kind van God met, dat een kind van God met wijsheid behoort te wandelen bij degenen die buiten zijn. En dan zegt de apostel hier, wandelen. Je hebt mensen die rennen en dan geven ze het op. Ze worden moe en dan houden ze mee op. Maar dat zegt de apostel hier niet. De apostel zegt niet rennen, maar wandelen. En daar ligt stabiliteit in. Daar ligt rust in. En als het goed is, is een kind van God altijd toch min of meer dezelfde. En wordt hij niet meegetrokken heen en weer. Hij is betrouwbaar. Hij wandelt. Een kind van God moet iemand zijn waar je op aan kunt. Betrouwbaar. Hij rent niet. Hij treuzelt niet. Hij weet de weg die hij gaan moet en hij bewandelt die weg. Betrouwbaar. En dan moet zo iemand, zegt de apostel ook, met wijsheid wandelen bij degenen die buiten staan. En die buiten staan, dat slaat op de ongelovigen. Ik weet niet of ik dit vorige keer nog gezegd heb. Maar als u nou morgen op het werk bent, en als jij nou volgende week weer naar school gaat, en het is een opleiding waar mensen de heren niet vrezen, een seculiere opleiding, of wanneer u morgen op het werk bent, dan staat u weer tussen al de ongelovigen in. En dan voelt u zich er buiten staan en dan voel jij je er ook buiten staan. Zeg je, ze hebben allemaal zoveel zogenaamd plezier met elkaar en ja, ik voel me er niet bij thuis. Ik voel me er buiten staan. Nou, word maar nooit overweldigd daardoor, word maar nooit geïntimideerd daardoor. Want jij staat niet buiten. Zij allemaal staan buiten. En jij, als jij de Heere wil vrezen, jij bent binnen. En misschien zijn er nog één of twee bij jou op het werk of op de opleiding die ook binnen staan. Terwijl de rest, al zijn ze de meerderheid, die staan buiten. Waarom staan ze buiten? Omdat ze de Heere niet kennen en niet om de Heere geven en niet voor God willen leven. Zo is de werkelijkheid zoals God die ziet. Al die anderen. Die staan buiten en het gaat er toch om zoals God het ziet. Maar niet zoals wij dingen voelen of zien. Allen die Christus niet kennen, staan buiten. En wanneer jij de Heere vreest, dan val jij niet buiten. Maar dan ben jij binnen. En het is niet fijn hoor, om buiten te zijn. Het is misschien gemakkelijk. Want je doet maar zoals iedereen doet. En er wordt voor je gedacht. Maar het is niet fijn, want daarbuiten, daar is het koud. Daarbuiten, daar is het hard. Daarbuiten, daar is geen liefde. Daarbuiten is geen vrede. Daarbuiten is geen oprechte, hartelijke zorg. Buiten in de wereld, daar worden de mensen verteerd door de hitte. En overweldigd door de bittere kou, door de spanning en de onvrede en de leegte van het leven. Voor hen heeft het leven ook feitelijk geen zin. Ze weten nog niet waarom ze leven. Ze leven maar om wat te genieten en ze hopen dat ze dat zo lang mogelijk kunnen volhouden. En dan, ja, dan is het uit. Dan is er niks meer. Zo leven ze. Zonder troost. Zonder hoop. Ze staan buiten. En wanneer u de Heere vreest, dan zult u ook wel iets voelen van de hardheid en van de kou van de wereld. Maar het valt niet mee om in deze wereld de Heere te belijden. En de Heere Jezus zei het ook, heel rustig, in Johannes 16, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Verdrukking komt. En wanneer dat er komt, en wanneer je misschien achteruit gezet wordt, en wanneer ze misschien de schouders wat meewarig over je ophalen, of je negeren, en dat doet heus pijn, maar we zijn allemaal mens, en wanneer je die pijn voelt, denk nou maar niet dat iets vreemds gebeurt. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Verdrukkingen horen bij het christelijke leven. En nou zegt Paulus dat wij met wijsheid moeten wandelen bij hen die buiten zijn. Met wijsheid. En wat is nou wijsheid? Ja, dat is het vermogen om wel overwogen met inachtneming van alle bekende feiten in overeenstemming met het woord van God te handelen. Wijsheid, wel overwogen, in achtneming van alle bekende feiten in overeenstemming met het woord van God te handelen. Dus in wijsheid weiger je om je door impulsen te laten leiden. Maar je wilt alles wel overwogen doen. Niet op je gevoel afgaan, maar op de feiten en op wat Gods woord ons zegt. Het gaat er ook niet om wat de mensen zeggen. We moeten de meerderheid ook in het kwade niet volgen. Dat de meerderheid het doet, dat iedereen het doet, dat is geen reden voor ons. Het mag nooit de reden zijn. Wijsheid is nodig. En wijsheid wordt verkregen in een leven met God. Wijsheid wordt verkregen door met Gods woord bezig te zijn. Om in gehoorzaamheid aan het woord van God te leven. Die wijsheid krijg je niet van de ene dag op de ander. Die wijsheid wordt geleerd, wordt geoefend door het met de schrift bezig zijn. Waar je mee bezig bent, dat heeft invloed op je. Waar ben jij mee bezig? Waar vul jij je leven mee? Leer je daar nou wijsheid van? Heb je daar wat aan? Of heb je er helemaal niks aan? Wees nou met het woord van God bezig. Bestudeer het elke dag, daar krijg je wijsheid van. En helaas kan het ook gebeuren dat een kind van God struikelt en valt en helemaal niet op zijn plaats is. En dat hij afwijkt van wijsheid. We worden gewaarschuwd in 1 Timotheus 6 vers 9 tegen de verleiding van het geld. En dat mensen die rijk willen worden, die vallen in verzoekingen en in strikken. Daar kan een kind van God ook in vallen en daar heeft hij veel pijn van. En daar zal hij veel ellende van ondervinden. Het doet de mensen verzinken in verderf en in ondergang. Als je in wijsheid wandelt, dan wil je niet in liefde voor het geld leven. En dan wil je ook niet in nijdigheid en boosheid en afgunst leven, zoals Jacobus 3 zegt in vers 16, waar nijd en twist is, daar is verwarring en alle boos handel, alle boze werken komen voort uit twist en haat en nijd. Kijk, dan leven we niet in wijsheid. Wanneer we maar nijdig zijn. Wanneer we iets niet willen toegeven. En we vasthouden aan ons eigen ik. Dan zijn we niet wijs. Dan doen we onszelf pijn aan. Want zegt Jacobus 3 ook nog. De wijsheid die van boven is, die is zuiver. Vreedzaam. Krijg je vrede van. Bescheiden. Gezeggelijk. Laat zich gezeggen. Is vol van barmhartigheid. Van goede vruchten. Niet partijdig. Ongeveinsd. Dus oprecht. Geen namaak. Niet fake. Zo is die wijsheid van boven. Hoe wandelen wij? Hoe leven wij? Het valt ook niet mee om te leven in deze wereld met wijsheid. We zijn van natuur ook zulke dwazen. We moeten wijsheid ontvangen. En nou is de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Om de Heere te vrezen, daar begint nou de wijsheid mee. Om naar God te luisteren, de knieën te buigen, voor God te vrezen. En wanneer u in het leven wijsheid ontbreekt, dan staat het toch ook in Jacobus 1, vers 5. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mild geeft, hij geeft een ieder mild en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar onthoud dit, die wijsheid komt niet onmiddellijk. Wanneer jij bidt om wijsheid, hoe moet ik hiermee aan, heren? Ik weet het niet, helpt u mij? En dan bid je om wijsheid. En het lijkt alsof er niks gebeurt. En morgen sta je er weer voor en dan weet je nog niet hoe je het moet doen. En dan denk je, staat toch in de Bijbel? De Heere zal het geven. Ja, God geeft het. Maar blijf jij nou maar op je knieën. Blijf jij nou maar bezig met het woord van God. En op een onbewuste wijze kan de Heere je wijsheid geven, dat je houding toch wat anders wordt. God geeft het, op zijn wijze, op zijn tijd. Maar God is nooit onze knecht. Geeft u dit, en ik heb het. Dank u wel. Zo gaat dat niet. Want God is nog steeds God. Hij weet precies wanneer en hoe en wat wij nodig hebben. Maar hij zal het geven, want hij verwijt ook niet. Wanneer wij zeggen, Heer, we zijn zulke dwazen en ik ben zo gestruikeld, dan gaat de Heer je niet verwijten, maar dan is hij barmhartig. En dan zal hij wijsheid leren. En dat heeft ook te maken met de tijd. Want de tekst gaat verder. En spreek dan ook over de bekwame tijd uitkopen. En dat is een verwijzing naar de wijsheid. De bekwame tijd uitkopen. Dat betekent heel eenvoudig. Tijd uitkopen, jongens en meisjes. Hoe kun je nou de tijd uitkopen? Nou, je kunt geen tijd kopen. Nee, dat kan niet. Nee. Maar je kunt wel heel zuinig zijn op je tijd. Dat je niet je tijd maar wat verkwist en verspilt en gaat dagdromen. Nee, dat je zuinig bent op je tijd. Dat betekent het. Dat je goed gebruik maakt van je tijd. Want mensen, heel gemakkelijk, gaan ze maar de tijd verspillen en verkwisten. En dan zeggen ze moeten de tijd doden. Dat is heel erg. We moeten nooit de tijd doden. We moeten de tijd uitkopen. Niet verspillen. Dat hoort ook bij het christelijke leven. Wanneer wij zeggen dat wij de Heere vrezen, dan mogen we onszelf ook wel afvragen, u en ik, hoe besteden we onze tijd? Er zijn mannen van God geweest in de kerkgeschiedenis, ik kan hun namen wel noemen, die zich voorgenomen hadden om geen tijd te verkwisten, dat ze hun leven ingedeeld hadden in vakjes van 5 minuten en dat ze geen 5 minuten wilden verspillen. Omdat ze hun tijd wilden efficiënt gebruiken. De tijd uitkopen, want de tijd is kostbaar. Je kunt het nooit meer overdoen. En er zijn mensen die terugzien op hun leven en die hebben bittere spijt dat ze hun tijd verknoeid hebben. Ja, hoe leven wij dan? Nou, ik denk dat er in een week ongeveer, dat er dan 168 uur in een week zijn. Nou, hoe leven wij? 40 om te werken, 56 om te slapen, 7 maal 3 uren om te eten en aan te kleden per dag. Nou, geef dan nog 8 uur om te reizen en nog eens 8 uur om wat boodschappen of inkopen te doen. Nou, als je dat allemaal optelt, dan blijft er geloof ik 35 uur nog over. Nou, wat doen u en ik met die 35 uur? Elke week 35 uur. Nou, we mogen heus wel relaxen en ontspannen. Want dat geeft ook weer nieuwe kracht om weer te kunnen werken. Dat is ook nodig en dat moet ook zo zijn. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen ook zelfs rust een weinig toen ze het heel druk gehad hadden. Ja, dat moet ook. Maar dan blijft er nog zoveel tijd over. Wat doet u met die tijd? We verkwisten toch niet onze tijd, u en ik. We behoren de tijd uit te kopen. En wanneer u genade kent in uw leven, dan leeft u toch voor een betere toekomst. Dan hebt u toch een hemelse wandel, want u bent toch gekocht en betaald. En u hoort niet meer uzelf toe, maar hem. En de tijd die me nog rest in het vlees, leef ik door hem. Mozes zei het ook al, hè? In Psalm 90... Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart krijgen. En de Heer Jezus zegt het in Johannes 9, vers 4. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Straks kunnen u en ik niet meer werken. De tijd is kort. En wij hebben ook maar een beperkte tijd om tot bekering te komen. Een beperkte tijd om te ontdekken voor onszelf wie Christus is en behouden te worden. En hoeveel zijn er niet die nu met de rijke man in de hel liggen, in het vuur. En ze hebben verschrikkelijk spijt dat ze hun tijd verknoeid en verprutst hebben met allerlei spelletjes en met allerlei nonsens. En ze verlangen naar 1 uur tijd of 5 minuten tijd. Dan kan ik in die 5 minuten nog voor de Heere komen en mijn zonden belijden en vragen om genade van de Heere Jezus Christus. Maar ze krijgen niets. Hun tijd hebben ze gehad. Ze zijn nu uit de tijd. Maar wij zijn nog in de tijd. Wij kunnen nog leren om de Heere Jezus hartstochtelijk lief te hebben. Want dat is een christen. Een christen is iemand die de Heere Jezus lief heeft en daarnaar leeft. En dan moeten we leren en daar hebben we tijd voor nodig. Heb je genade voor nodig? We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben het woord nodig. We hebben ook tijd nodig. Hoe besteden wij onze tijd? Moeten we, als we terugkijken op deze afgelopen week, zeggen, weer een week. En de genadetijd is verkort met een week. Ik ken de Heere nog niet. Hij is niet werkelijk voor mij. Hij brandt niet in mijn ziel. Wat zou het toch een zegen zijn als u die 35 uur toch nuttig zou besteden. Nou, wat zou het toch een zegen zijn als we nou elke dag 15 minuten, dan blijft er nog 34 uur en 3 kwartier over per week. Maar wat zou het een zegen zijn als we elke dag 15 minuten, dan blijft er 33 uur ongeveer over, maar goed, daar gaat het nog niet om. Maar als we nou elke dag 15 minuten zouden besteden om een goed boek te lezen. 15 minuten om te lezen iets uit een Puritein. Of iets van Bunyan. Gewoon 15 minuten. Nee, vrouw, ik ga nu even lezen. Ik moet echt even geconcentreerd lezen. 15 minuten. Elke dag. Wat zou er toch een zegen van uitgaan? En jij? Je moet toch zoveel lezen. Je moet daar op de PM, dan moet je Frans en Duits en Engels lezen. En je leest het en je peigert je af om het goed te snappen. Waar gaat het allemaal over in dat Frans? En jij op je opleiding moet wetenschappelijke boeken lezen. Misschien wel Amerikaanse studieboeken moet je doorworstelen. Je moet zoveel lezen. Denk je nou echt niet dat je Thomas Boston kunt lezen? De viervoudige staat, waarin het gaat over de staat van de mens toen hij nog in zijn oprechtheid in het paradijs was. En toen de staat, toen hij verloren ging. En toen de staat van zijn, hoe hij behouden wordt. En dan de staat van de heerlijkheid in de hemel. Dat is zo mooi. Dat kun je best lezen. Ja, misschien kost je een beetje moeite om in die stijl te komen. Zo moeilijk is het helemaal niet. Als je Frans kunt lezen, andere dingen kunt lezen, kun je dat ook lezen. Nou, vraag dan nou voor je verjaardag en ga dan nou eens rustig voor jezelf, ongestoord, niemand kijkt ernaar, op je kamer, gewoon lezen, 15 minuten elke dag in dat boek, om te weten te komen wat heeft die Thomas Boston bewogen om zo'n schitterend boek te schrijven. Nou, daar zou een zegen van uitgaan. Koop de tijd uit. We gaan het niet allemaal voor onszelf indelen. En we gaan het niet wettig zeggen, u moet dit en dit en dit. Dat moeten we voor onszelf ook begrijpen. Ook voor God belijden wat we met ons tijd doen. Maar maak toch gebruik van die gelegenheden. Koop de tijd uit. Nou, en zo komen we ook op het spreken. Het spreken, dat is het derde. Want dat openbare leven heeft ook alles te maken met hoe wij spreken. Wij lezen in onze tekst, uw woord zij te allen tijd in aangenaamheid. Nou, hiermee raakt de apostel wel het moeilijkste in ons leven aan. Het wordt nou wel heel gevaarlijk, heel teer. Want ik struikel in mijn woorden. En we doen het allemaal. We struikelen met onze woorden. En Jacobus schrijft erover. Dan gebruikt hij een prachtige beelden. Daar in Jacobus 3, de tong, een klein lid. Een klein onderdeel van je lichaam. Maar die tong, wat heeft dat toch wat teweeg gebracht? Er was een tong in Duitsland. En die heeft wat teweeg gebracht. Gaan we nou niet verder op in. In de oorlog. Door een tong zijn er oorlogen ontstaan. En zijn mensen, miljoenen mensen, de dood ingejaagd. De tong. Als nou je een dijk hebt en er komt een klein gat in die dijk onder de waterspiegel. Ja, dan wordt het een probleem. Het water stroomt erdoor. Het wordt groter en groter. Zo'n klein begin. En de hele polder stroomt onder en mensen verdrinken en huizen worden verwoest door één klein begin. Jacobus noemt het voorbeeld van een roer van een schip. Zo'n geweldig groot schip, ze waren toen al groot, maar nu nog veel groter. En dat hele geval wordt beheerst door één klein roer. En het hele schip gaat heen en weer, zo is onze tong. Met onze tong zetten we van alles in beweging. Met de tong spreken we trots over onszelf. En met de tong verzetten we ons tegen God. En met de tong steken we... als het ware een vuur aan. Eén vlammetje en een hele bosbrand ontstaat er. De tong, een klein lid. En wat heeft het vreselijke gevolgen. Dwalingen in de kerk worden verkondigd door een tong. En het knaagt als koud vuur. En het vreet door aan het geloofsleven. Hoe nodig is het om gewoon te houden aan het onfeilbare woord van God. God die niet liegen kan. Maar nou een vraag aan u en mij. Hoe spreken wij? We moeten op onze woorden letten. Dat we met onze woorden geen onnodige ergernis oproepen. Dat we geen onzin spreken. Dat onze woorden aangenaam zijn voor anderen. Roddelen. Roddelen is een groot kwaad. In het Engels hebben ze een woord dat betekent in je rug bijten. Dat is het Engelse woord backbiting. Dat is het Engelse woord voor roddelen. En dat is precies wat iemand doet dan. Je gaat iemand in zijn rug bijten. Hij weet het zelf niet eens, maar het is heel gemeen. Heel vuil. Roddelen. En daarmee bedroeven wij de Heilige Geest. En dan trekt hij zich terug. Het is heel gevaarlijk. Geen kwaad spreken van elkaar. Zo komt de dood in de kerk. We moeten onze tong in toom houden. En daarom hebben u en ik toch maar geregeld te bidden. Op Psalm 141 vers 3. Heere, zet een wacht voor mijn mond. En behoed de deuren van mijn lippen. De apostel zegt hier, uw woord zij te allen tijd in aangenaamheid. En dan spreekt hij over het zout. Met zout besprengd. Waarom staat dat daar nou? Jongens en meisjes, hoe kun je nou het spreken? Hoe kun je dat nou met zout besprengen? Ja, dat kan niet echt natuurlijk. Een woord, dat is met lucht, dat geluidsgolven, dat kun je niet besprengen met zout. Maar wat bedoelt dan de apostel? Uw spreken zijn met zout besprengd. Nou, denk even na. Moet nadenken. Wat doet zout? Vroeger meer als nu, maar er werden boontjes werden in het zout gedaan. En zo zat er geen diepvries en zo werd het bewaard. Het bleef goed. De zout weert het bederf. Dat is één belangrijke functie van het zout. En zo is ook... Zo moeten onze woorden moeten niet bedorven woorden zijn. Geen slechte woorden zijn. Geen vuile taal. Geen krachttermen. Zeker geen lasterlijke taal. En geen leugenwoorden. De mensen letten op u. Ze weten dat u naar de kerk gaat. En ze weten of u betrouwbaar bent of niet. Of u zegt, of u doet wat u zegt. Dat weten ze heel goed. De woorden die we spreken moeten geen bedorven woorden zijn. Het moet met zout besprengeld zijn. Maar er is nog een functie van het zout. Zout geeft ook smaak. Geeft ook smaak aan het eten. Het wordt aangenaam. En zo moet uw spreken ook aangenaam zijn. Het moet overkomen bij anderen. En niet krassen en niet hard zijn, maar aangenaam zijn. Vriendelijk. En daarom, hoe spreken wij? Sterk veroordelende taal en overal commentaar op hebben? Of spreken we over de goedheid van God? En spreken wij op een manier dat we anderen niet beledigen? Maar dat we de anderen wel respecteren. Met respect met de ander omgaan. De ander ook in zijn waarde laten. En belangstellend zijn. En vriendelijk zijn. Zodat uw woorden aangenaam zijn, met zout besprengd. Dus geen negatief gepraat, maar met bewogenheid en liefdevol, oprecht en eerlijk en vriendelijk en prettig. Toon belangstelling voor anderen in hun moeite. En spreek vooral niet over uzelf, trots of hoogmoedig over uzelf. Dat is een gruwel in de ogen van de Heere. Het gaat ook niet om dat u uzelf moet behagen met uw spreken. En dat het u in uw eigen voordeel spreekt. Maar dat u spreekt gericht op de ander. En het kan zijn dat u die ander zelfs moet vermanen. Ook dat hoort bij het christelijke leven. En het is een teken van geestelijk leven wanneer we elkaar op een goede wijze, toch op een aangename wijze vermanen. Dat hoort bij het christelijke leven. En het is geen goed teken als dat niet gebeurt. Dus dat we wel ook dat met aangenaamheid zoeken te doen. Niet om de ander te kleineren, maar om zijn welzijn te bevorderen. Dat we zeggen, broeder, ja, ik hoor dit en dit, maar ja, dat kan toch niet zo? Zo kunnen we toch niet leven? Zo wil de Heere dat toch niet? Dat we elkaar vermanen. Ook zelfs dat met aangenaamheid. En het hoeft er ook niet zo te zijn dat we altijd over de Heere spreken. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Maar dat wel het zout van het evangelie, het spreken doortrekt. Dat het aangenaam mag zijn. Nou, dan krijgen we het vierde. Dat is ons antwoord. Ons antwoord, het laatste. Maar dan is het ook nodig dat we weten hoe we een ieder moeten antwoorden. Zegt de apostel in vers 6. Kijk, wanneer u de Heere vreest, dan komen er zeker omstandigheden. Dan wordt u gevraagd waarom u de Heere vreest. En hoe u dan moet antwoorden. Er staat in de tekst een iegelijk, een ieder. Dus niet alle mensen tezamen. U moet niet alle mensen die buiten zijn als één groep nemen en iedereen hetzelfde stereotype antwoord kan hebben. Nee, een ieder moet een persoonlijk antwoord krijgen. Zoals hij of zij erin staat. En ieder heeft een specifiek antwoord nodig op bepaalde vragen waar hij of zij mee worstelt. En dat is niet eenvoudig om een ieder persoonlijk antwoord te geven. Daar hebben we wijsheid voor nodig, woorden. En daartoe moeten we ook eerst goed luisteren. Luisteren naar de ander, begrijpen hoe een andere erin staat. Nou, dit is wel heel wat. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Jacobus zegt toch, wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Jacobus 3 vers 2. Nou, er was maar één in staat om altijd met aangenaamheid te spreken. En altijd wist een antwoord te geven aan hen die buiten waren. Toen de fariseeën kwamen, wist hij altijd met wijsheid hem precies een antwoord te geven wat bij hen past. De Heer Jezus heeft volmaakt geleefd. Hij heeft volmaakt gesproken. Hij was vaak in het gebed met zijn Vader. En hij bidt nog steeds voor heel zijn volk. En hij is nog steeds hun voorspraak bij de Vader. Maar ook in het openbare leven was de Heer Jezus volmaakt. En ook al gaf hij een ontdekkend antwoord of een vermanend antwoord, hij was altijd, wist hij een iegelijk te antwoorden. En ten diepste wijst apostel Paulus ons hierop Christus. Omdat hij door zijn Heilige Geest mensen zijn beeld gelijkvormig maakt. Wat zijn wij toch diep afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Die Heere die woorden geeft, die wijsheid leert. En Matthäus 10 vers 19, daar leest u: doch wanneer zij u overleveren, zo zult ge niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in die uren gegeven worden wat ge spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uws vaders die in u spreekt. En daarvoor is gebed nodig. U kunt u niet voorbereiden wat er morgen iemand op het werk tegen u zegt. U kunt niet op voorbereiden om precies een antwoord vooraf te weten. Maar u kunt wel vooraf in het gebed gaan. Dat voor u de dag begint. Voordat u eerst voor Gods aangezicht komt. En hem vraagt dat uw woorden zo mogen zijn dat ze aangenaam zijn, met zout besprengd. En dat u in ieder weet te antwoorden zoals het moet, en dat God met zijn Heilige Geest uw woorden en wijsheid geeft. Ja, dit is het christelijke leven. En daar mogen wij niet slordig mee omgaan. Is dit niet het doel van de bekering, om het beeld van de Heer Jezus te laten zien in ons leven? Is zo niet het christelijke leven een werkelijkheid? En is dit niet alles verdiend door de Heer Jezus Christus? En is het niet diep ontdekkend dat wij in alles tekortgeschoten zijn, maar dat Hij altijd volkomen gehoorzaam was? Laat dit ons dan tot het gebed uitdrijven tot Hem, om van Hem wijsheid en genade en woorden te ontvangen. En dat we ook in ons leven goed mogen spreken van de Heere Jezus Christus. En het gaat niet om veel woorden, maar we mogen niet zwijgen. We moeten verborgen zijn getuigen te zijn. Zo wordt de Heere Jezus groot gemaakt. En wanneer de Heere Jezus zich voor u gegeven heeft en zijn bloed voor u gestort heeft en dat Hij voor u gestorven is, dan bent u toch van harte bereid om te leven naar zijn wil. Wanneer zijn liefde in uw hart woont, dan zal dit uw verlangen zijn. Maar in eigen kracht kunnen we niets. Wij struikelen in vele, elke dag reden om te belijden. En daarom hebben wij ook elke dag de hulp, de genade en de verzoening van de Heere nodig. Hier zien we ook onze diepe armoede, onze diepe afhankelijkheid. We mogen ons er niet van afmaken, maar wel gehoorzaam zoeken te zijn in zijn kracht aan het woord van God. Maar het kan ook anders. En dat we naar deze preek geluisterd hebben. En dat we misschien veel te hoog vonden, of veel te diep, of veel te overdreven. Maar als we nou ons eigen leven vergelijken met wat Paulus ons hier voorhoudt in deze twee verzen, dan zijn deze twee verzen voor u en voor mij een spiegel. En dan moeten we nou rustig in gaan kijken. En wat ziet u dan? Hoe leven wij? Hoe spreken wij? Hoe gebruiken wij onze tijd? Kunnen de mensen wijsheid in ons zien? Kunnen zij het beeld van de Heere Jezus in ons leven aanwijzen? Of is jouw taalgebruik net als dat van de anderen op school? En is jouw taalgebruik net als de anderen op het werk? En voel jij je thuis bij hen die buiten zijn? En je wilt ook bij hen graag aangenomen worden, want je wilt bij hen horen. En je wilt leven zoals zij leven. Dan mag je wel eens afvragen, waar hoor jij bij? En waar hoort u bij? Als op het werk van u zeggen, hij is precies als ons, alleen hij gaat naar de kerk. Nou, dat is een vloek, wanneer ze dat zeggen. Hij is precies als ons. Maar alleen hij gaat naar de kerk. Dat is vreselijk. Dan mag u zich ook afvragen, waar hoort u bij? Want aan de vruchten kent men de boom. En als u geen vruchten draagt, dan bent u geen planting van de Heere. En dan bent u verloren. En als jij zonder God leeft en je zo doorleeft, dan ga je zeker verloren. En als je niet bekommert om je tijd en niet bekommert om wijsheid en niet bekommert om je woorden. En het kan je niks schelen, die mensen die buiten zijn, die verloren gaan. Dat je daar niet met hen spreekt over de Heere. Want je wilt leven voor jezelf en voor je eigen genot. En dat jij de beste wordt en de meeste. En straks een goed inkomen hebt en veel kan genieten. Je leeft helemaal voor jezelf. Je bent zo miserig, maar je ziet het niet hoe miserig en hoe ellendig je bent. Maar eens zul je het zien, maar dan zal het te laat kunnen zijn. Wie is nou wijzer, jij of de Heere Jezus? Wie heeft zich voor jou gegeven, de Heere Jezus of heb jij jezelf voor jou gegeven? Wie is uit de hemel neergedaald? Wie heeft zijn leven, zijn bloed gestort? Wie is het nou waard om geliefd te worden, om gevolgd te worden, om aanbeden te worden, om te zoeken dag en nacht tot ik vrede met hem ontvang? Wie is het nou waard om voor te leven? Wat voor zin heeft deze hele wereld en deze hele maatschappij als Christus er niet in is? Je hebt de Heere Jezus nodig. En als je zo doorleeft zonder hem, dan ga je zeker verloren. En dat is heel gemakkelijk. Het is heel gemakkelijk om verloren te gaan. Want je hoeft helemaal niks te doen. Blijf maar doen wat je doet. En volgende week gaat weer voorbij. En de maand gaat voorbij. En het jaar gaat voorbij. Doe maar wat je wil. En voor je het weet, is het voorbij. En dan ga je zeker verloren. Maar ik wijs je een betere weg. Om je behoud. Christus. Vraag nou maar. Of je aan hem verbonden mag worden. Vraag nou maar. Dat je met hem mag leren opstaan in een nieuw leven, in een godzalig leven. En daarvoor is nou nodig dat je heel persoonlijk voor hem beleidt. En dat je je eigen leven gaat onderzoeken. En dan zie je, het klopt niet. Het is niet wat God wil. En dat je dat gaat belijden voor de Heere. En dat je gezondigd hebt. En dat je het niet verdient om door God aangenomen te worden. En ga dan maar pleiten om Gods Heilige Geest in je leven. Dat Hij in je mag werken. Dat Hij je de ogen mag openen. Dat je Christus mag zien. En dat Hij Christus zal toepassen aan je ziel. En dan wordt het een wonder dat er nog genade is. Dat je nog terug mag komen bij Zoon God. En dat er voor de grootste der zondaren nog vergeving en genade is. En een nieuw leven en overvloed en blijdschap en vrede en vreugde en eeuwige leven in Christus Jezus. Kijk, het geloof gaat roepen en houdt niet op met roepen. En het geloof pleit op het volkomen werk van Christus. En u beleidt dat u geen enkele gerechtigheid meer hebt. Dan walgt u van uw leven zoals het tot nog toe geweest is. En dan schaam je je voor je taalgebruik. En voor de waardeloze voorbeeld dat je geweest bent. En dan schaam je je voor je houding en voor je dwaasheid. Dat je tegen God bent ingegaan. Dan ziet u uw schuld. En dan houdt u maar één toevlucht over, één hoop. Christus, mijn enige hoop, mijn enige verwachting. En dan kunt u zeggen, Heere, kunt u nog aan zo'n dorre boom als ik ben, nog vruchten laten voortkomen? Maak mij uw beeld gelijk. En zo komt Christus centraal te staan. En dan begrijpt u het. De twee rails van het christelijke leven. Het verborgen leven. En het openbare leven. Ja, Heere, zo is het goed. Zo moet het. Leer het mij. Amen. Zien wij 141, de versen 3 en 4. 141, 3 en 4. Bidden en danken. Het past ons voor u te verootmoedigen, Heere, omdat wij tot die mensen behoren die in alles struikelen, in vele dingen. En Heere, we kunnen ons eigen tong, dat kleine lid, niet eens bedwingen. We belijden het voor u. En wij bidden het u met deze psalmist. O, zet een wacht voor onze lippen. En zo, Heere, vragen wij u of u toch dit woord dat met menselijk tekort is gesproken, wilt u dat, Heere, toepassen aan de harten en laat de vrucht mogen vallen van uw woord in het midden van de gemeente. Wilt u werken onder jongeren en kinderen en ouderen. En wil met uw woord en geest ons persoonlijk onderwijzen. Wilt u onze ogen openen voor de werkelijkheid waarin wij staan. Opdat we niet als dwazen leven en met mannen die verkeerdheid doen verder gaan. En dat we onze ziel vernielen. O Heere, werk toch uit genade. Verblijd ons door uw wondere daden. En wil toch het geestelijke leven zo schenken. Dat nieuw leven geboren mag worden in ons midden. De wedergeboorte van dood tot leven. Heere, heb dank voor wat u ons gaf. Wees ons ook verder nabij. Dank u voor een stem die u gaf aan uw dienaar. Geef ook kracht om ook vanavond weer samen te mogen komen rondom uw woord. Heere, leid ons ook verder in de toekomst. In de heilgeheimen van uw woord. Dat toch altijd weer verrassend en nieuw en heerlijk is. O, dank u voor uw kostbaar, heerlijk woord. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 70, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.